Gemeente, wij gaan lezen uit Gods heilig woord als de schriftlezing voor de prediking uit het eerste Bijbelboek Genesis. En wij lezen daaruit het zesde hoofdstuk. En het geschiedde, als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Zij namen zich vrouwen uit alle die zij verkozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. Zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde. En ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden, deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen vermenigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart te allen dagen alleen boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en ziet ze was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult ge deze ark maken. En ge zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte van de ark. 50 ellen haar breedte. En 30 ellen haar hoogte. Ge zult een venster aan de ark maken. En zult haar volmaken tot een el van boven. En de deur van de ark zult ge in haar zijde zetten. Gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde. Om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen. Om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. Van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard. En van al het kruipende gedierte des aardbodems naar zijn aard. Twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt. En verzamel ze tot u, omdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het. Naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Genesis 6. Ik lees in het bijzonder vers 18. Genesis 6 vers 18. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. We schrijven als thema boven de preek behoud in de ark. We hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste, het gaat mis. Ten tweede, dat heeft gevolgen. En ten derde, er is behoud. Behoud in de ark, 3 punten, het gaat mis. Dat heeft gevolgen en er is behoud. Gemeente, het is aan het eind van de middag en de kinderen komen thuis. Het is tijd om te eten. Dan ziet moeder haar zoontje thuis komen en ze slaat vol ontzetting haar handen in elkaar. Kijk toch eens hoe de jongen eruit ziet. Een jongetje van 6 jaar. En hij zit van top tot teen onder de modder. Ik had toch gezegd dat je uit de buurt van de sloot moest blijven. Je mocht daar niet spelen, heb je toch gedaan. Ja, en het jongetje zegt niks, wat moet je zeggen? Natuurlijk, hij had het gedaan, ongehoorzaam geweest. Dan moet je nou toch kijken hoe die eruit ziet. Zijn moeder pakt hem bij zijn arm en zegt, kom mee. Ik ga jou eerst wassen. Ik ga al dat vuil, ga ik er afspoelen, want zo kan het niet. Zo kun je niet aan tafel. En daar gaat ze, met haar zoontje. Om schoon gespoeld te worden, afgewassen. Dat is wat de Heere gaat doen met deze aarde. In de dagen van Noach komt een zondvloed. Heel deze aarde zal onder water komen te staan. Het water komt boven de toppen van de bergen. Grijpend, verschrikkelijk, een zondvloed. De zonde in deze wereld is zo erg geworden dat de Heere de zondvloed gaat brengen over de aarde. Wij lezen erover hoe erg het is in de tijd van Noach. Dat het gedichtsel van het mensenhart alleen maar boos was. En dan staat er, en toen berouwde het de Heere. Is de Heere dan veranderd? Nee, we moeten zeggen, de mens is veranderd, want de Heere heeft alles goed geschapen. De Heere zag dat het allemaal zeer goed was. En het smartte hem als een hart, de zonde, denk je daar wel eens aan? Denkt u daar wel eens aan? De zonde doet de Heere verdriet. Het smartte hem aan zijn hart. De Heere staat daar niet onbewogen bij. Onze zonde, daarmee doen wij de Heere verdriet. Jij, u, ik, wij veroorzaken smart in het hart van de Heere. Door onze zonde. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. De mens, het vee, het kruipend gedierte. Wat heeft de zonde een verschrikkelijke gevolg. Maar wat is er dan aan de hand? Hoe staat het er precies voor? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, we lezen erover in vers 11. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. De aarde was vol met wrevel. Je zou het woord wrevel ook kunnen vertalen met geweld. En er staat een woord in het Hebreeuws voor geweld dat we maar al te goed kennen momenteel. Want daar staat het woord Hamas. De aarde was vol met Hamas. Nou, we hebben kunnen zien in het Midden-Oosten op 7 oktober wat Hamas heeft gedaan in Israël. De gruweldaden, het brute, het wrede geweld. In de dagen van Noach was de aarde vol met Hamas, vol met geweld. Zonde van egoïsme, het recht van de sterkste. Alsof er geen God is die dat allemaal ziet. Alsof er geen oordeelsdag komt. dat is begonnen in het paradijs. Het opstaan tegen God in ongehoorzaamheid. En dat ging door. Denk aan wat Kaïn deed. Hij sloeg zijn broer Abel dood. Waarom? Wat had Abel gedaan? Nou, niets tegen Kaïn. Maar Abel deelde in de gunst van God. En Kaïn kon dat niet verdragen. Zoals Hamas Israël nu niet kan verdragen als volk van God. Zo was het toen al. Zo was het met Ismaël ten opzichte van Isaac. Zo was het met Esau ten opzichte van Jacob. Zo is het nog. Zo is het ook ten opzichte van de kerk in deze wereld. Geweld. De aarde was vervuld met wrevel. Die zonde die woekert door in de wereldgeschiedenis en in deze wereld. Ook in onze samenleving. Als we de lijnen doortrekken naar vandaag, dan is het ook zo in deze wereld. Geweld. Geweld tussen volken. Oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Duizenden, tienduizenden levens. Verwoest. Vernietigd. Verminkt. Geweld. Waarom eigenlijk? Oorlog in het Midden-Oosten, in de Gazastrook. Geweld. Geweld in Nederland. Steekpartijen, schietpartijen, explosies, onverdraagzaamheid onder elkaar, in het verkeer, op het werk, op school, elkaar dwars zitten, die ander achteruit duwen, met je ellebogen werken, jezelf vooruit zien te krijgen ten koste van de ander. Vol wrevel, vol met geweld. Maar het zit nog dieper, het komt nog dichterbij, het zit in mijn hart. Het zit in uw hart, het zit in jouw hart. De catechisme zegt het eerlijk, wij zijn geneigd God en onze naaste te haten. Er zit gewoonlijk een mooi laagje overheen van vriendelijkheid, beleefdheid. En zolang het naar onze zin gaat, dan lukt het om dat allemaal bedekt te houden. Maar als het tegenzit, als het moeilijk gaat, dan blijkt het in ons leven de frustratie, de boosheid, de opstand, de wrevel, het geweld of niet. Bent u anders? Ben jij beter? Of zie je het niet dat het er zit? Als die ander mij voor de voeten loopt, als die mij op mijn tenen staat, dan zou ik hem wel wat kunnen doen. Daarvan zijn toch de vele voorbeelden te zien. Of denken wij dat wij beter zijn? Dat is gebrek aan licht en inzicht. Het woord is eerlijk. En wij moeten ook eerlijk gemaakt worden. Die wereld van geweld, die zit van binnen in mijn hart. Laten we eens kijken hoe dat zich ontwikkeld heeft in de dagen van Noach. Wat lezen wij daarover in Genesis 6? De aarde die wordt voller met mensen. En dan staat er in vers 2 dat Gods zonen de dochters van de mensen aanzagen, dat zij schoon waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Nou, dat is toch gewoon, hè? Dat is toch niks vreemds. Huwelijken komen er op aarde. Mannen trouwen met vrouwen. Dat is toch Gods eigen instelling. In Genesis 2 heeft God aan Adam een vrouw gegeven. Eén vrouw, Eva. om zo samen door het leven te gaan en ook als de Heere dat geeft, de kinderzegen te ontvangen. Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat ze schoon waren. Waarom staat er eigenlijk Gods zonen zagen de dochteren van de mensen aan? Ja, daar zijn verschillende uitleggingen over, verschillende gedachten. Bij Gods zonen kun je denken aan de nakomelingen van Seth. De lijn van Seth, daar waar het verlangen was om gehoorzaam te zijn aan de Heer, om de Heer te dienen. En bij de dochter der mensen kun je denken aan de nakomelingen van Kain, die zich heeft afgekeerd van God. Dus een vermenging tussen degene die de Heer dienen en degene die dat niet doen. Paulus die schrijft daarover, die zegt een ongelijk juk aantrekken met een ongelovige. Als iemand die de Heere wil dienen, trouwt met iemand die de Heere niet wil dienen, dan is dat een ongelijk juk. Dat kan eigenlijk niet, toch? Wat veroorzaakt dat? Dat veroorzaakt maar al te vaak dat er een afkeren van de Heere is. Van allebei de ouders. Of van de kinderen, als een van de ouders toch het volhoudt om naar de kerk te blijven gaan. Dat de kinderen kijken naar die andere ouder en de makkelijkste weg kiezen. Wat de moeite geeft het als je niet samen je knieën kunt buigen voor de Heere. Als je niet samen staat op hetzelfde fundament. En hoe moet je keuzes maken over hoe je leven zult? Dus het is niet voor niets dat Paulus zegt, niet een ongelijk juk aantrekken met een ongelovige. Ja, maar de Heer kan toch wonderen doen, dat klopt. Heb ik gezien ook. Ook in mijn gemeente. Maar gelukkig wel voordat ze tot een huwelijk kwamen. De Heer een jongen uit de wereld veranderd heeft. Dat hij voor ze gingen trouwen mocht belijden wie de Heer Jezus voor hem was. De Heer doet wonderen. Maar om te trouwen met iemand die de Heer niet lief heeft, dat is niet de weg. Maar dat is wel wat we hier zien gebeuren in dit gedeelte. Sommigen zeggen Gods zonen, dat zijn de machtigen, de heersers op deze aarde. Ook een gedachte die mogelijk is. Ze trouwen met de dochter der mensen. Ze zien ze aan dat ze schoon waren. Er klinkt iets in door van wat Eva deed. Ze keek, ze zag dat de vrucht aan de boom mooi was en ze nam. Ja, maar het huwelijk is toch iets van God. Maar je leest in dit gedeelte iets van de mensen volgen hun eigen hart. Ze vragen niet naar de wil van God. Er zit iets in van wat de Heer Jezus zegt over de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn voordat de Zoon des Mensen, de Heer Jezus, terugkomt om te oordelen. De mensen trouwen, ze nemen ten huwelijk, ze geven ten huwelijk. Ze eten, ze drinken, ze kopen, ze verkopen. Allemaal toch niet verkeerd. Maar dat is het dan ook. Daar houdt het mee op. En dan is het wel helemaal verkeerd. Als God daarin geen plaats heeft. Als de Heere daarin niet de eerste plaats heeft. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zo een man of een vrouw te mogen vinden. Je knieën te buigen. Maar dat staat hier niet. Er staat hier, zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Ze volgden hun eigen gedachten, hun eigen verlangens. Een leven waarin je allerlei dingen doet die op zich niet verkeerd zijn. Maar als ze los van God gedaan worden, dan zijn ze goddeloos. Dat is wat er gebeurt in de dagen van Noach. Dat is wat er gebeurt, ook in onze tijd. Ons hart volgen met al zijn zondige begeerten en drift. En toen zei de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is. De mens die goddeloos leeft, die zich van God heeft afgekeerd. Dan waren er wel reuzen, er waren mensen van naam, geweldigen. Ja, als het daarom gaat draaien dat wij naam maken in deze wereld, als dat ons verlangen is, als dat bij ouders voorop of bovenaan staat. Dat je kinderen naam moeten maken, geweldig moeten worden hier op aarde. Dan is dat een teken van hoezeer het mis is in ons leven. Dat het er ons om gaat, om de dingen op deze aarde. En niet om een leven met de Heere. Natuurlijk mogen we onze talenten gebruiken. Natuurlijk mogen we onze kinderen aanmoedigen. Maar bovenaan moet staan, mijn kind, leef voor de Heere. Zoek eerst het Koninkrijk van God. En al dat andere is ondergeschikt. Anders leef je goddeloos. Zonder God, los van God. Dan leef je niet echt. Dan ben je dood. Dan ben je geestelijk dood. Als er niet die band is met de Heere, dan ben je dan ongelukkig. Wat tast je dan in het donker? En wat ga je dan je ondergang tegemoet? Wat een aangrijpende situatie wordt ons getekend in Genesis 6. En moeten we niet eerlijk zeggen, het lijkt wel alsof er geschreven wordt over hoe het vandaag de dag is. Het gaat mis. God heeft alles goed geschapen. En de mens keert zich van God af. Dat heeft gevolgen. Er komt een zondvloed. De Heere gaat de mens verdelgen. En ook de dieren. Onze zonden brengen dat teweeg. De zonde, gemeente, brengt altijd ellende teweeg. Verwoesting. Dat zien we hier getekend. Maar dat moeten we toch ook opmerken in de praktijk van het leven van elke dag. Als je in de zonde leeft, dan leef je in de duisternis. Dan veroorzaakt dat onrust, donkerheid, angst in je hart. En de Heer wil juist dat je in het licht zult wandelen. Dat je zult leven met Hem. Dat je een diep geluk zult kennen. Dat je mag zeggen, dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. Dat je uitzicht hebt op zijn heerlijkheid. Dat er een levende hoop is in je hart. Dat er het geloof is. En daarin een vaste grond voor je leven. Dat is wat de Heer je wil geven. Dat is wat hij in zijn woord ons voorhoudt. Er zal een zondvloed komen. Verschrikkelijk, onvoorstelbaar. En dan staat er ineens in vers 8, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Wat een wonder. God maakt onderscheid. Ja, zegt iemand, maar er staat wel hier dat Noach een man was rechtvaardig, oprecht in zijn geslachten. En hij wandelde met God. Ja, en toch moeten we zeggen, de Heere maakt onderscheid. Want dat Noach rechtvaardig is en wandelt met God en oprecht is, hoe is het mogelijk? Dat is Gods werk. Wat is dit? Een geweldige bemoediging als we dit lezen, ook voor vandaag. Als wij zien dat we leven in een wereld, te midden van mensen, krom en verdraaid door de zonde, dat wat de Heere verbiedt wordt goed gepraat en als positief voorgesteld. En wat de Heere aanwijst als de weg die wij moeten bewandelen, wordt negatief voorgesteld, krom en verdraaid. En toch staat er maar Noach vond genade. Noach was rechtvaardig, oprecht, wandelende met God. En zo is het nog steeds. Dat werkt de Heere nog steeds. Dat er mensen zijn, ook hier in Scherpenissen, die dit kennen. Die van een levend bewijs zijn. Dat de Heere in een wereld vol van duisternis en zonde genade bewijst aan mensen. Dus dat wil de Heer ook aan jou geven. Dat wil de Heer ook aan u geven. Dat je het mag weten wie Christus voor je is. Dat je mag weten, God heeft mij voor zijn rekening genomen. Dat Noach rechtvaardig is. Dat is Gods werk in zijn leven. En zo is het nog, dat de Heere mensen geeft die wandelen met hem. Dat komt doordat hij door zijn geest hen heeft leren zien op de Heere Jezus. Om in hem rechtvaardig te zijn voor God. En van daaruit een verlangen en ook concrete praktijk om oprecht te wandelen voor God. Eerlijk gemaakt voor jezelf en voor de Heere. En dat betekent een leven van wandelen met God. Dat is wel heel hard nodig als je in zo'n wereld leeft, vol met wrevel, geweld, Hamas, je heel dicht bij de Heere blijft. Dat betekent dat je heel dicht bij zijn woord blijft. Dat betekent dat je daar eerbiedig naar wilt luisteren. Ik zeg niet dat je dan geen zonde meer hebt of doet. Kijk maar naar Noach. Als de zondvloed voorbij is, dan aan de ene kant heeft je diepe verlangen om God te eren. Hij bouwt een altaar. Hij brengt offers aan de Heere. Om God daarin te erkennen en te danken. Aan de andere kant zien wij hem dronken. Kleedt zich uit in het midden van zijn tent. En wordt vervolgens bespot, veracht door zijn zoon. Noach was in zichzelf niet beter. En dat worden wij ook nooit. In onszelf worden we nooit beter. Mijn oude natuur, mijn vlees, wordt nooit beter. Dat veroorzaakt dat ik altijd nederig en afhankelijk blijf. Dat veroorzaakt dat ik nooit het grote wonder uit het oog verlies van zalig te worden door genade, door het geloof. Door Christus. En toch, wat een groot verschil. Noach, rechtvaardig. Oprecht. Hij wandelt met God. Daarmee heb je het leven van een kind van God getekend. Dat is het diepe verlangen van je hart. Dat is in beginsel ook de praktijk van je leven. Heer, ik kan u niet missen. Het is mij goed. Het is mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Hij wandelde met God. Ga je ook wel eens wandelen? Als je wandelt, daar zit iets van rust in. Ontspanning. En dat is toch eigenlijk wat het leven van Gods kind tekent. Ik hoef het niet meer te doen. Want u hebt alles gedaan, Heere. Te mogen weten wie de Heere voor je is. Te mogen weten dat dat vast ligt buiten jezelf in Christus. In zijn volmaakte werk. Het geeft een diepe rust en ontspanning in je hart. Noach wandelde met God. En dan zegt de Heere Noach, jij moet een ark gaan bouwen. Ik ga de mensen verderven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zei God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met Hamas, met geweld, met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van goverhout met kameren. Noach moet een ark gaan bouwen. 300 ellen lang, 50 ellen breed, 30 ellen hoog. Een geweldig schip. Zomaar op het droge. Noach gaat het doen. Hij gehoorzaamt aan de Heere. Hij bouwt die ark. Daarin moet straks behoud gevonden worden. Wat zullen de mensen gezegd hebben? Wat zullen de mensen gedacht hebben? Noach, wat ben je aan het doen? Zomaar daar op het land een ark aan het bouwen? Dat is toch belachelijk. Dat is toch dwaas, Noach. Noach bouwde getrouw voort. Elke hamerslag was eigenlijk een preek. Mensen, luister. Gods oordeel komt. Mensen geloofden het niet. De mensen geloofden het niet. Ze vonden het dwaas. Ook niet toen zij zagen dat al die dieren kwamen om de ark in te gaan. Mannetje, vrouwtje, van de reine dieren zeven. Ze geloofden het niet. Ze gingen niet in de ark. En eigenlijk is er daarin ook niets veranderd. Het is toch nog steeds zo. Als wij waarlijk christen zijn, als wij wandelen met de Heere, is dat zo bij jou? Leef jij met de Heere? Lijk je op Noach? Of zeg je, ja, maar dat gaat niet. Want mijn vrienden, ja, toch kan het. Noach was anders. Hij stond alleen. En door genade kan dat. God wil je vasthouden daarin. God wil je daarvoor de kracht geven. Noach was anders. Als u dat ook bent, als mensen aan u kunnen merken dat u christen bent, niet alleen op zondag in de kerk zit. En als mensen merken dat er een verschil is, wat zou het erg zijn als dat niet zo is? Dat je op maandag precies leeft en doet als ieder ander. Dat je leeft voor jezelf. Dat je toegeeft aan de zonde zonder er tegen te strijden. Dat je door je levenswandel niet de naam van de Heere belijdt. Is dat een aanklacht? Maar stel dat het anders is. Ja, die zijn er. Mensen mogen zien dat je met de Heere wandelt. Dat je ogen gericht zijn op het kruis. Op de gekruisigde, op de Heere Jezus. En als je daar iets van zegt in deze wereld, in deze samenleving, dan zullen de mensen je ook uitlachen. Tenzij God hun hart aanraakt en verandert. Wat geloof jij dat? Dat er behoud is, redding, geluk, door een man die aan het kruis, aan het hout genageld is? Nou ga je gang, maar ik zoek mijn geluk ergens anders. Ik zoek mijn vermaak in de dingen van deze wereld. Je bent een dwaas. Ik vind het dom. Het is toch vreemd wat je zegt. Noach heeft moeten meemaken. Spot. Uitgelachen worden. Dat zal vandaag ook gebeuren. Als wij een levende getuige zijn van Christus. En als je zegt dat dat voor ieder mens de weg is om zalig te worden. Als je mensen niet kunt vrijlaten, zeggen van, nou ja, ik vind het prima als u uw eigen weg leeft. Dat kan toch niet. Maar als je hem wijst op Christus en zegt, dat is ook voor u de weg van behoud. Dan moeten we rekenen op de spot en op het ongeloof dat Noach heeft ervaren. De Heer kan het gebruiken. Dat doet hij ook. Om mensenharten te verbreken. En Petrus schrijft erover. Hij zegt, God heeft de oude wereld niet gespaard. Zo zullen ook de goddelozen nu het loon van hun ongerechtigheid verkrijgen. Dan is het toch nodig dat wij mensen wijzen op de weg van behoud die er is. En dat is onze derde gedachte. Dat er een weg is van behoud. Er is behoud. Want die ark die Noach moet gaan bouwen, dat heeft te maken met wat de Heere zegt in onze tekst. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Er staat het woord dat we later lezen ook bij Abraham beriet. En wat betekent dat? Dat de Heere zijn verbond opricht met Noach. Dat heeft natuurlijk zijn wortels in het paradijs. Toen de mens is opgestaan tegen God in ongehoorzaamheid. Toen heeft God het daar niet bij gelaten. Maar toen heeft de Heere de mens geroepen. Adam, waar ben je? En toen moest Adam voor de dag komen en Eva. En toen heeft de Heere gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van de slang, de duivel, en het zaad van de vrouw. Dat is ten diepste Christus. Zo heeft God al beloofd dat hij de macht van de duisternis, van de zonde en van de schuld zou overwinnen. Dat er een verlosser zou komen. Dat is de moederbelofte waaruit alle andere beloften zijn voortgekomen. De belofte dat de Heer Jezus geboren zou worden in deze wereld. En die belofte is vervuld. En hier zegt de Heere tegen Noach, ik zal mijn verbond oprichten met u. Het verbond, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een band die God legt tussen God en de mens. Wij kennen ook situaties van een verbond. Je kunt denken aan het huwelijk als een verbond. Dat een man en een vrouw elkaar trouw beloven, zich aan elkaar verbinden. Ik zal jou trouw zijn. Ik zal jou lief hebben. Dat doe je toch ook voor Gods aangezicht, omdat je beseft, dat kan ik niet in eigen kracht. Een band, een verbond. Maar ja, als het gaat om het verbond van God, dan is er toch een verschil, want dat komt helemaal bij God vandaan. Hij heeft zijn verbond opgericht. En de inhoud van dat verbond is de belofte van verlossing. Het is een genadeverbond. En dat wortelt in het paradijs waar de Heer al gekomen is met zijn belofte van verlossing. En dat lijkt nu stuk te lopen, want de hele aarde is vol met geweld en wrevel. Hoe kan God dat grote plan van verlossing doorzetten? En dan zegt hij, Noach, met u zal ik mijn verbond oprichten. Daarom heeft de Heere ervoor gezorgd dat Noach anders is. Omdat hij zijn verlossingsplan voortzet. Noach vond genade. Met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Dus gemeente, een wereld vol met geweld. Met wrevel. Met zonde. En God gaat door. God zet zijn verlossingsplan door. En dat is vandaag niet anders. Al is deze wereld vol Hamas. Vol geweld en wrevel. Dat betekent niet dat het werk van de Heere stopt. Dat kan ook niet. Gods raad zal bestaan. En de Heere gaat door met wat hij bezig is te doen. Wat de Heere Jezus vanuit de hemel doet. Waar hij zit aan de rechterhand van de Vader in de troon. Hij die gezegd heeft, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij gaat door met, door zijn woord en geest, gemeente te vergaderen. Vanmorgen ook. Dat doet de Heere Jezus. Door de Heilige Geest gebruikt hij de prediking om jou aan te spreken. Je bent niet voor niets naar de kerk gekomen. Om u aan te spreken. God heeft u wat te zeggen. De Heer wil dat je zult zijn als Noach. In een wereld vol zonde. De Heer gaat door. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Mijn verlossingswerk zal bestaan. Zo gaat de Heer nog door. Hij vergadert zijn gemeente. Dat zien we gebeuren in Sint-Antoniepolder. In Scherpenisse. Er komen mensen uit de duisternis tot zijn licht. Tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Dat zien we gebeuren in China, in Amerika, in Afrika. Gods plan van verlossing gaat door. De Heer die roept ook jou. Wend je naar mij toe. Waar zit je eigenlijk? In welke zonde zit jij vast? Wat is er eigenlijk dat tussen de Heere en jou in zit? Wat houdt je zo gevangen in de greep van de duisternis? Heb je dat al voor God beleden? Je zegt, ja, maar het is te sterk, ik kan het niet overwinnen. Dat weet ik wel. Dat weet de Heer ook wel. Dat staat ook in de Bijbel. Dat herken ik in mijn eigen leven. Maar ik vroeg, heb je het aan God beleden? En heb je geroepen om genade? O God, verlos mij uit de banden waarmee de boze mij beknelt. Dat doet de Heer. Want jij bent niet sterk genoeg om de zonde te overwinnen. En u ook niet. Maar de Heere is wel sterk genoeg. Al zit je hart nou vol met wrevel. Vol met geweld. Vol met zonde. Dan vertel ik je in de naam van de Heere dat de Heilige Geest onweerstaanbaar werkt. Die is sterk genoeg om daar doorheen te breken. Al is je hart nou net zo vuil van de zonde. Als het jongetje aan het begin van de preek. Of als de aarde in de dagen van Noach. Dan is er kracht in het bloed van de Heer Jezus Christus. Om jou schoon te wassen. De dagen van Noach, zegt de Heer. Ik ga door, Noach. Mijn verlossend werk kan niet gestopt worden. Met u zal ik mijn verbond oprichten. De verlosser zal komen in deze wereld. De Heer is niet veranderd. En wij mogen zien hoe dat God zijn woord gehouden heeft. Met u zal ik mijn verbond oprichten. Nou, dat heeft de Heer later doorgezet bij Abraham en het volk uit Abraham gesproten als zijn verbondsvolk apart gezet, opdat de verlosser daar geboren zou worden. En God is nog steeds niet veranderd. Dat verbond van God, dat is er nog steeds. Wij als gemeente mogen daarin delen. Als in Israël ingelijfd. Die beloften die zijn ook naar ons toegekomen. En die worden ons verkondigd uit het evangelie. En een belofte is er. Opdat wij zouden geloven. En dat betekent een totale omkeer. Bekering. Van ongeloof tot geloof. Daar scharniert het. Dat wij in Christus vergeving van zonde vinden door het geloof, door het gelovig zien op Hem, om zalig te worden. Dus ja, het is een groot voorrecht dat je bij de gemeente hoort, dat er een gemeente is hier in Scherpenisse, dat het woord verkondigd wordt. Maar er staat hier, met u zal ik mijn verbond oprichten. En daar stopt het niet. En gij zult in de ark gaan. Ja, daar zie je iets in van wat ook vandaag waar is. De ark mag je zien als een beeld van de Heer Jezus. Zoals Noach in de ark moest gaan. Zo moeten wij in Christus de toevlucht nemen om behouden te worden. In Christus is er behoud. Voor Noach was er behoud in de ark. En dat is een prachtig beeld van dat er in de Heer Jezus Christus behoud is. Want het oordeel van God komt. De Heer Jezus komt straks terug op de wolken van de hemel. En dan moeten wij allemaal verschijnen voor zijn rechterstoel. Dan moet jij, dan moet u en dan moet ik rekenschap geven van wat we gedaan hebben hier op aarde. Met onze kracht, onze tijd, onze capaciteit. Met het leven dat God heeft gegeven. En dat kan ik niet. Ik kan dat niet verantwoorden. Al die zonden. Al die verkeerde dingen die ik gedaan heb. U ook niet. En daarom hebben wij Christus nodig, om in Hem geborgen te zijn, opdat God ons aanziet in Christus. Daarom moet je met je zonde, of in je zonde en je ellende, tot Hem je ter genezing wenden. Heb je dat gedaan? Of is er hier nog iemand die leeft buiten Christus? Zonder vergeving van schuld. In je oude bestaan, niet opnieuw geboren. Door de band, de levende band met hem. Dan lijk je op de mensen in de dagen van Noach die buiten de ark bleven. Ze geloofden het niet. Ze luisterden niet naar de stem van Noach, de prediker der gerechtigheid. Ook niet toen ze duidelijk zagen hoe God al die dieren daar naartoe leidde. Dat is toch een wonder. En nog geloofden ze niet. En hoe Noach erin ging. En zijn zonen erin gingen. En zijn vrouw en de vrouwen van hun zoon. En ze bleven buiten. Toen deed de Heere de deur dicht. Toen kwam het oordeel van God, de watervloed. Toen was het te laat. Toen konden ze niet meer naar binnen. Als jij moet sterven, als de Heer Jezus terugkomt, dan is de genadetijd voorbij. Dan is het te laat. Vandaag is het nog genadetijd. God roept je. Die deur van de ark, dat is de weg van berouw en geloof. Is dat niet eenvoudig? Je knieën buigen voor God, belijden je zonde en je schuld. Je ogen richten op de Heer Jezus als de schuld overnemende borg. Dat is de deur om in te gaan, om in hem geborgen te zijn. En die deur van de ark, die is groot genoeg. Er kan een olifant doorheen, de grootste zondaar kan er doorheen. Er gaat ook een muis naar binnen. De kleinste in het geloof, die zal daar binnen gaan. Misschien worstel je al heel lang hiermee en denk je, hoe moet het toch? Voor mij zal het voor mij wel ooit goed komen. Ik zie ook de slak naar binnen kruipen. Om daar behouden te zijn. Jij die God zoekt. U die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. De Heere zorgt ervoor. Hij zorgt ervoor dat die dieren komen en allemaal de ark ingaan. Zo is het nog. De Heere zorgt ervoor. Zeg je, mijn hart is vol ongeloof en twijfel? Dan zeg ik vanuit de Efezebrief. Maar het geloof is een gave van God en kan het toch voor jou. Want alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik, zegt de Heere. Zo gij het smeekt. De deur is nog niet dicht. De deur staat nog open. De Heere zegt tegen Noach. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zoon en uw huisvrouw en de vrouw uw zonen met u. Dat is een bevel, toch? Het evangelie wordt u verkondigd. Met het bevel van geloof en bekering. Keer je af van dat oude bestaan. Keer je af van je eigen gerechtigheid, want daar kom je voor eeuwig mee om. Je vroomheid, je netheid, je gebed, je bijbellezen. Als je daarop wilt bouwen, dan red je het niet mee. Maar zie op Christus. Hij zult in de ark gaan. De Heere wil niet dat de mensen verloren gaan, toch? Daar heeft de Heere toch geen lust in, zegt het woord. Maar daarin heb ik lust, zegt de Heere, dat je zou bekeren en leven. Gij zult in de ark gaan. Het is toch eigenlijk ook een belofte, gemeente. Noach, jij zult in de ark gaan. Jij zult behouden worden. En zo komt de Heere toch ook naar ons toe. Met zijn evangelie. En is dat niet één grote belofte, zegt Augustinus niet. Alles wat God vraagt, dat wil hij ook geven. Alles wat de Heere van jou vraagt, dat wilde je aan je geven. Je zegt, ik heb te weinig kennis. Dat wil de Heere je geven. Je zegt, ik heb te veel schuld. Dat wil de Heere je vergeven. Je zegt, ik heb niet de kracht, de zelfbeheersing, de zelfdiscipline om voor God te leven. Dat wil de Heere je ook geven. Als Hij koning wordt in je hart, dan gaat Hij ervoor zorgen. Alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik, zegt de Heere, als je het smeekt. Waarom zou je verloren gaan? Waarom zou je omkomen? Die deur staat open. En de Heere nodigt je. Vandaag wend je naar mij toe. Word behouden. Amen.